Welkom bij Radio Maria. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, volgen jullie me weer verder op Bedevaart met Maria. Hartelijk dank om getrouw mee te gaan naar een volgende halte in tijd en ruimte. We bevinden ons al een geruime tijd in de 12e eeuw. Vandaag vertoeven we in de streek van Valence in Frankrijk. Even situeren, het ligt een goede 100 kilometer ten zuiden van Lyon, op de grote autosnelweg richting het zuiden, richting Avignon, Marseille, Montpellier. We bevinden ons volop in de Rhônevallei, of de wijnstreek in het zuidoosten van Frankrijk. Het is de oudste wijnstreek van het land. De wijntraditie gaat reeds terug tot 600 voor Christus, toen de Grieken hier reeds aan wijnbouw deden. In 1950 telde de regio ongeveer 16.000 hectare, maar tegenwoordig is er reeds een 80.000 hectare aangeplant. Maar ja, misschien is het interessant om dat allemaal uit te pluizen en is de bekoring groot om alle wijnen eens af te lopen, maar dan wijken we duidelijk af van het thema van deze uitzending. Daarom stel ik voor de christelijke geschiedenis van deze streek even op te rakelen. Volgens de traditie vangt de start van het christendom aldaar reeds aan bij het begin van de 2e eeuw na Christus. Dit via de leerlingen van de heilige Irenaeus. Deze grote bisschop wordt genoemd als Irenaeus van Lyon. Hij leefde dus in de tweede helft van de 2e eeuw. Hij is de eerste grote theoloog en kerkvader van de christelijke kerk na de periode van de apostelen. Zijn betekenis voor de vroeg-christelijke kerk is heel groot geweest. Van hem bijvoorbeeld bestaat de geloofsbelijdenis, die dan door het concilie van Nicea, een 100 jaar later, grotendeels werd overgenomen. Dus zijn leerlingen evangeliseerden de streek van Valence, een 100 kilometer ten zuiden van Lyon. De bisschopszetels in Valence verschijnen op het einde van de 3e eeuw. Zo was er ook een eerste concilie van Valence in 374. Er volgde een lange periode van vele invallen van indringers met allerlei beproevingen en met vele getuigenissen over de fervente verdedigers van het katholieke geloof. In de middeleeuwen bloeiden dan de abdijen. Zo was er de heilige Rufus, die in de geschiedenis van Valence een plaats heeft en bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor 800 kapittels van kanuniken, gaande van Noorwegen tot IJsland en van Griekenland tot Portugal. In Valence leefde ook de heilige Hugo van Grenoble, omdat hij daar bisschop werd. Maar hij was eerst kanunik in Valence. Hij stichtte samen met de heilige Bruno in 1083 La Grande Chartreuse, een nieuwe orde van Kartuizers. Ook de kathedraal van Valence gaat terug naar de periode einde 11e eeuw. Het was zelfs de toenmalige paus Urbanus II die de kerk inzegende. We bespraken reeds in vorige uitzendingen de monastieke hervormingen van Citeaux in deze 12e eeuw. Ook in Valence gebeurde dit rond een zekere Johannes van Bonnevaux, die later ook bisschop wordt van deze stad in 1141. Ik stel voor het daarbij te laten. Wat opvalt is dat het ook een zeer rijke streek van evangelisatie was door de eeuwen heen. En zo zijn we dus gekomen aan deze 12e eeuw in onze reeks op Bedevaart met Maria. Beste vrienden, we hebben zojuist wat de geschiedenis opgerakeld in de streek van de Franse stad Valence. We waren dus gekomen in de helft van de 12e eeuw en alzo aan de gebeurtenis die we in het bijzonder in het licht willen brengen. Ik zal het hebben over Notre-Dame de Fréneau. Daarvoor moeten we vanuit Valence een 40 kilometer zakken naar het zuiden, naar Marsanne. Het gaat niet over het wit druivenras uit dit Rhônegebied, maar wel over de gemeente. De heel oorspronkelijke benaming in de 4e eeuw is Fons Juliana, waarom de Romeinse keizer Flavius Claudius Julianus kwam er ooit op bezoek. In die streek was het vooral de heilige priester Felix met twee diakens die hier in Marsanne een eerste kerk bouwden in opdracht van de heilige Irenaeus. Deze gemeente lag ook op de route naar Jeruzalem. Zo vervoegden vele inwoners de eerste kruistocht op het einde van de 11e eeuw. Deze werd begeleid door bisschop Adhémar van Monteil als pauselijke legaat. Van hem schrijft men dat hij een goede leider was. Maar hij stierf in het heilig land aan de pest en zijn afwezigheid had negatieve gevolgen voor deze kruistocht. Zijn bezit, waaronder zijn draagbaar kruis, werden daarna afgestaan aan de consul van deze stad Marsanne. En trouwens, het wapenschild van deze stad is een dubbel zilveren kruis die verwijst naar deze pauselijke legaat uit de 11e eeuw. Maar nu start ik echt het verhaal waarin Maria weer gaat ingrijpen en meehelpen aan de evangelisatie in deze streek. Wat vertelt ons de overlevering? In 1150, in Fresno, dus een gehucht van Marsanne, in een vallei, verschijnt Onze Lieve Vrouw aan een klein blind meisje. Ze belooft haar dat ze terug zal kunnen zien als er een kapel wordt gebouwd ter ere van Maria. Het meisje verwittigt haar vader die metser is. Maar hij repliqueerde met: ik zal dat bouwen als ze genezen is. Het meisje keert terug naar de plaats van de verschijning, wrijft het water van de bron in haar ogen en terstond wordt zij genezen. Vandaar dat ook vandaag nog deze miraculeuze bron aanwezig is. Haar vader bouwde dan de kapel. Volgens de overlevering was de vader ook getroffen door de gebeurtenis met een wijwatervat die hij had gemaakt voor zijn pastoor. Maar het wijwatervat verdween 3 maal uit de parochie en men vond het terug op de plaats waar Ons Lieve Vrouw een kapel wou. Vele genezingen volgden nadat de kapel klaar was. Van bij aanvang werd Maria aanroepen als Onze Lieve Vrouw du Bon Secours et de Consolation, dus Onze Lieve Vrouw van Hulp en Vertroosting. Het werd een groeiende bedevaartsoord, ondanks de latere perioden van godsdienstoorlogen en revoluties. Maar we gaan eerst even luisteren naar het Salve Regina. En waarom kies ik dat lied eruit? Ik had jullie gesproken van deze pauselijke legaat, Adhémar van Monteuil, uit het einde van de 11e eeuw. Een zekere monnik, Alberic des Trois Fontaines, vermeldt in zijn chroniek, die de titel draagt, vertaald, vanaf de schepping tot 1241, dat deze Adhémar de Monteuil de auteur zou zijn van de hymne Salve Regina, ook genoemd Ancienne du Puy, het Le Puy Antiphon. Adhémar van Monteuil was ook bisschop van het bedevaartsoord van Le Puy, die we in een eerdere uitzending al hebben besproken. Maar ik stel voor te luisteren naar een afgeleide van deze Salve Regina. In de 17e eeuw maakte een jezuïet voor de armen van Napels een versie beter verstaanbaar voor hen in het Italiaans. Daar Napels en Corsica nauwe contacten hadden, werd dit de Corsicaanse hymne. U hoort dus een vereenvoudigde versie van het Salve Regina, het Dio vi Salve Regina, gezongen door de Corsicaanse groep I Muvrini.
Oh,
Beste vrienden, we bevinden ons dus in 1150 in Fresno, een gehucht van Marsanne in een vallei, waar onze lieve vrouw dus een klein blind meisje genas. Haar vader Metzer bouwde er een kapel en het werd een groeiende bedevaartsoord, ondanks de latere perioden van godsdienstoorlogen en revoluties. En inderdaad, in die perioden werden ze telkens vernield, maar ook hersteld, zoals begin 17e eeuw en aanvang 19e eeuw. Het huidige, grotere heiligdom dateert uit de helft van de 19e eeuw. Toen werd ook het Mariabeeld plechtig pauselijk gekroond. En bij deze gelegenheid schonk Jean-Marie Vianney, de toenmalige pastoor van Ars, een reliekschrijn aan dit heiligdom. Deze staat rechts van de ingang en bezit nu zelf een reliek van de heilige pastoor van Ars. Het originele Mariabeeld werd wel vernietigd en vervangen door deze die men vandaag ziet. In 2005 werd de kapel op vraag van de toenmalige bisschop Monseigneur Laglaize gerestaureerd. Maar in 2006 werd het gans nieuwe tabernakel opengebroken, de kelk met de geconsacreerde hosties, de paaskaars en de ambogerstolen. Bisschop Laglaize wou iets doen als eerherstel. Hij wijdde een nieuw altaar in en verborg er de relieken in van twee heilige herdertjes van Fatima, Francesco en Jacinta. Dat gebeurde tijdens een plechtige ceremonie op 13 mei 2007, dus op de 90ste verjaardag van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw in Fatima. De grote feestdag van dit heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Fresno is op 8 september, feest van de geboorte van Maria. Beste vriendenluisteraars, zo kennen jullie er nog een bedevaartsplaats bij. Velen reizen naar het zuiden op vakantie. Misschien eens een mogelijkheid voorzien om even de snelweg te verlaten om Maria van Fresno of du Bon Secours et de Consolation van Hulp en Vertroosting een bezoekje te brengen. Jullie horen nu even bisschop Monseigneur Laglaize, die via een videoopname op YouTube in 2013 zijn parochianen toespreekt en de activiteiten van het bisdom in de maand september toelicht. Een goed gebruik van de sociale media. En zo laat hij weten dat hij op bedevaart komt bij Notre-Dame de Fresno om te bidden bij Ons Lieve Vrouw van de Vrede voor de vrede in Syrië en de ganse wereld. Daarna horen jullie een stukje uit de opening van de Poort van de Barmhartigheid, want deze kerk werd ook uitgekozen als jubileumkerk in het heilig jaar van de Barmhartigheid.
Eh bien, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour ce premier caméscope de l'année pastorale. Donc, un des premiers rendez-vous diocésains importants du mois de septembre, de la rentrée, c'est notre pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Fresno. Donc, dimanche 8 septembre, les bienvenus pour ce temps de rencontre dans ce site agréable. Je vous invite, même si vous ne pouvez pas rejoindre l'un ou l'autre lieu, d'avoir cette intention de prière pour la paix en Syrie, mais plus largement la paix dans le monde. Et je développerai un peu cet aspect de Marie, reine de la paix, dans mon homélie du pèlerinage de Fresno du lendemain.
Voici la porte du Seigneur, nous entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon.
des cieux, nouvelle aurore de l'univers, que tous les hommes soient la mère. Sans toi, Marie, mère des mères, est-il un homme dans l'univers qui aurait pu s'unir à Dieu et espérer la vie des cieux? Vierge très pure, mère de Dieu, tu es la lune dans les cieux, nouvelle aurore de l'univers, que tous les hommes soient la mère. La vie des cieux, tu nous l'offris, quand ton message est tu dis oui, tu as engendré le pardon, donnant aux hommes ton enfant. Vierge très pure, mère de Dieu, tu es la lune dans les cieux, nouvelle aurore de l'univers, de tous les hommes sois la mère. Vivant au royaume des morts, je n'espère qu'en toi l'aurore, car tu nous donnes la lumière, Jésus ton Fils par toute la terre. Vierge très pure, mère de Dieu, tu es la lune dans les cieux, nouvelle aurore de l'univers, de tous les hommes sois la mère. Sur cette terre où il n'avait pas pierre pour se reposer, il avait cependant ton cœur, la plus belle entre les demeures. Vierge très pure, mère de Dieu, tu es la lune dans les cieux, nouvelle aurore de l'univers, que tous les hommes soient la mère. Jamais sur terre il ne s'est dit que celui qui recourt à Marie au moment de tribulation n'y ait trouvé consolation. Vierge très pure, mère de Dieu, tu es la lune dans les cieux, nouvelle aurore de l'univers, de tous les hommes sois la mère.
Beste luisteraars, volgen jullie me verder mee? We blijven trouwens in dezelfde omgeving. Zoals we reeds vele malen tegenkwamen in onze zoektocht, gaan we het deze keer niet hebben over een klassiek bedevaartsplaats, maar gaan we het leven bekijken van een zoveelste missionaris. De naam Hugo van Grenoble of Hugo de Kartuizer, geboren nabij Valence, is reeds gevallen in deze uitzending. Samen met de heilige Bruno stichtte hij in 1083 La Grande Chartreuse, een nieuwe orde van de Kartuizers. Hugo overleed in 1132 op 10 april te Grenoble, bijna 80 jaar oud. Hij was jaren bisschop van deze stad. Maar in zijn stamboom staat een neef van hem met dezelfde voornaam, Hugo, namelijk genoemd Hugo van Bonnevaux. Geboren rond 1220 en overleden in 1194. Hij werd trouwens zeer laat heilig verklaard in 1903. Zijn feestdag is 1 april. Zoals zijn oom werd ook hij geboren in Châteauneuf-d'Isère, een 10 kilometer ten noorden van de stad Valence. Daarom wordt hij ook soms vernoemd als Hugo van Châteauneuf. Tussen haakjes, Châteauneuf de Galore, waar Marthe Robin leefde, ligt een 30 kilometer meer naar het noorden. Hugo was reeds zeer jong, als kind een soort klerk in de kerk van Lyon, waar een andere oom kanuniek was. hij kreeg er een stevige vorming. Op een dag passeerde er een monnik van Mézières die hem kon overtuigen om een meer veel eisender religieuze leven te leiden. En Hugo beantwoordde dit positief en trad in bij de Cisterciënzer monniken te Mézières. Maar zijn oom kanunik was helemaal niet gelukkig met deze beslissing die indruiste met wat de familie als carrière voor Hugo had verwacht. En hij deed ook alles om hem terug te krijgen in Lyon, maar zonder succes. Ik kom daar later op terug. In 1163 werd Hugo tot abt benoemd van de abdij te Lyoncelles en 6 jaar later verhuisde hij naar de abdij van Bonnevaux. Deze lag een 200 kilometer meer naar het zuiden, ten noordwesten van Avignon. Hugo wordt er de 6e abt en dit gedurende 28 jaar. Deze abdij van Bonnevaux was de 6e zusterabdij van Citeaux, opgericht in 1117, dus amper een 50 jaar oud. De initiatiefnemer was de toen plaatselijke bisschop Guido van Bourgogne, die trouwens later als paus Callistus II werd gekozen. Vanuit deze abdij ontstonden of kwamen onder de jurisdictie wel een 15 andere. De eerste abt werd Johannes van Valence, oorspronkelijk afkomstig van Lyon. Hij was een voorbeeld van de meest verheven deugden en er volgden dus later nog andere stichtingen. In 1138 werd hij zelfs bisschop van Valence tot aan zijn dood in 1145. En dus, 20 jaar later, is het Hugo van Bonnevaux die er de 6e abt wordt. Even muziek.
Thank you.
Dus Hugo van Bonnevaux, neef van de grote Hugo van Grenoble of de Kartuizer, werd de zesde abt voor 28 jaar van de abdij van Bonnevaux, die 50 jaar ervoor werd gesticht door Johannes van Valence. Hugo van Bonnevaux werd vaak gezocht als duiveluitdrijver. Maar het meest bekende feit uit zijn leven en in de geschiedenis was zijn bemiddelende rol in het conflict dat in 1177 speelde tussen paus Alexander III en Frederik Barbarossa. Barbarossa had namelijk geëist dat kerkelijke benoemingen en bezittingen onder de keizer zouden vallen. De paus vond dat dergelijke zaken onder zijn gezag vielen. Na een langdurig conflict en slepende onderhandelingen, bemiddeld door abt Hugo van Bonnevaux, wist de paus in 1177 op de bisschoppenvergadering van Venetië op alle wezenlijke punten het gelijk aan zijn zijde te krijgen. Hugo van Bonnevaux overleed in 1194. Met de abdij zelf liep het in de toekomst niet zo goed af. Tijdens de Hugenotenoorlogen in de 16e eeuw werd de abdij door de Hugenoten geplunderd en de kerk lag er hierna verloren bij. In de Franse Revolutie werden de monniken gedwongen de abdij te verlaten. De abdij werd weer geplunderd, in brand gestoken en uiteindelijk als steengroeven gebruikt om dan in 1938 te worden gesloopt. Maar jullie wachten al een tijdje waarom ik dat leven aanhaal in deze uitzending van Op Bedevaart met Maria. Wat vertelt ons de overlevering over Maria en abt Hugo van Bonnevaux? Het verhaal komt uit de Vita Hugonis Abbatis Bonnevalis. Het is alles in zijn moment, in zijn leven, waar hij de bekoring had te willen terugkeren in de wereld. We hadden al gelezen hoe hij bij de aanvang van zijn leven reeds zeer jong, als kind een soort klerk was in de kerk van Lyon waar zijn oom kanunik was. En die oom had voor hem een carrière voorzien, ter ere van de status van de familie. Het was dan een monnik van de abdij van Mézières die bij hem de roeping wakker maakte om strenger te gaan leven en zo verliet hij Lyon en trok in de abdij. En dus tegen de zin in van zijn oom die dan ook alles deed om hem terug in Lyon te krijgen. Gelukkig had Hugo een zeer bekwame begeleider, niemand minder dan de heilige Bernardus van Clairvaux. Deze was uiteraard zeer gelukkig dat Hugo de moeilijke, zware weg had gekozen die hij als godsplan zag. Het was inderdaad een moeilijke weg, vol hindernissen en bekoringen. Bernardus van Clairvaux raadde de jongen aan veel de wonden van Christus te bemediteren. Hij steunde Hugo ook tegen alle pogingen van de familie om hem te doen afzien van zijn roeping. Zo staat vermeld hoe Bernardus op een dag zijn jonge novice bezocht, maar hem helemaal verzwakt aantrof. Bernardus legde hem terstond een aantal versoepelingen op van de regel, waardoor zijn gezondheid snel recupereerde. En zo komen we bij een tussenkomst van Maria. Hugo vond dat monastieke leven te zwaar. Hij richtte een smeekbede tot de Heilige Maagd. Maria verscheen hem boven het altaar in volle licht. Zij vraagt hem om zich moedig te gedragen en ze verzekert hem dat zijn hart altijd zal kunnen rekenen op de vertroostingen van de Heer. Ze liet hem in detail het leven en het droevige passieverhaal van Jezus beleven. Gestuurd door deze verschijning En de liefde voor Jezus hernam Hugo zijn vrome loyaliteit aan de gemeenschap. Jaren later in Bonnevaux vertelde Hugo deze ervaring aan een monnik die onder dezelfde twijfels leefde. Hugo bezorgde hem daardoor de nodige moed en kracht om trouw te blijven aan Jezus. Ook deze medebroeder bleef trouw aan zijn roeping. Ook bij zijn heengaan wordt vermeld hoe Maria aan abt Hugo verscheen met de belofte van de hemelse kroon. Zo, beste vrienden, dat waren dan twee getuigenissen uit de streek van het Franse Valence. We gaan luisteren naar een mooi lied en vervolgen dan onze route.
Oh.
Beste luisteraars, voor de volgende halte blijven we in La Douce France. Deze keer terug een bedevaartsoord. Vanuit Valence en het meer zuidelijke Bonnevaux zakken we nog iets meer naar het zuiden, maar dan westwaarts, richting Toulouse, naar de stad Albi. Het ligt een 100 kilometer boven Carcassonne. En een 5 kilometer boven Albi ligt Cagnac-les-Mines. Het is een gemeente in het Franse departement Tarn, regio Midi-Pyrénées, en telt vandaag een 2100 inwoners. Een gehucht ervan noemt of noemde La Drèche. En alzo komen we bij Notre-Dame de la Drèche. Deze keer vertel ik jullie onmiddellijk wat er daar gebeurde volgens een overlevering uit de 12e eeuw. 10 herders waren hun schapen aan het hoeden. Plots verscheen hun Maria en toen de verschijning verdween, vonden zij aan de voeten van een boom een beeld van Maria met op haar knieën het kindje Jezus, redder van de wereld. De herders bouwden er een kapel voor het beeld en stilaan werd het een bedevaartplaats. In 1275 bouwde men er een waardig heiligdom, een kerk in gotische stijl, om het groter aantal bedevaarders beter te kunnen ontvangen. Maar zoals we al zoveel malen zijn tegengekomen, werd de kerk tijdens de Franse revolutieperiode geplunderd en zwaar beschadigd. De kerk werd dan herbouwd en vergroot in 1861 en afgewerkt 2 jaar later. Maar het primitieve gedeelte, de oude gotische kerk uit de 13e eeuw, werd wel behouden en bevindt zich in het koorgedeelte van de huidige kerk. Later werd ervoor een achthoekig schip en de klokkentoren bijgebouwd, waarin 28 klokken hangen die, zoals beschreven staat, de gelovigen en bedevaarders vergezellen met hun mooie klanken. Het mooie beeld van Maria met het kind Jezus is een historisch geclasseerd monument en wordt tot vandaag de dag zeer vereerd. De grootste feestdag is hier ook 8 september, de geboorte van Maria. Het zijn broeders van de derde orde van Sint Franciscus die het heiligdom onderhouden. Wat was nu de boodschap van Notre-Dame de la Drèche in Cagnac-les-Mines bij Albi? Van beide aanvang in de 12e eeuw wordt zij aanroepen als Salus Infirmorum, voor het heil en de genezing van de zwakken en de zieken. Maria stelt ons haar kind voor. Het goddelijke kind is onze redding. Jezus is God de Redder. Beste vrienden, tot zover deze bedevaartsplaats. Jullie horen nog het gebed tot Ons Lieve Vrouw de la Drèche, gevolgd door de bijaardier die het mooiste haalt uit de 28 klokken.
Heilige Maria, met de ganse kerk aanroepen wij u als het heil van de christenen, beschermster van de zondaars, vertrooster van de bedroefden, genezeres van de zieken. In dit heiligdom, die getuige is van de vele genaden die u hebt geschonken aan de gelovigen, richten wij ons tot u vol vertrouwen. Voor de trouw van de christenen aan hun doopsel, opdat ze sterk mogen zijn in hun geloof. Voor de terugkeer en bekering naar God van de zondaars. Voor sterkte voor de bedroefden. Voor de verzachting van de zieken in hun ziel, hun hart en hun lichaam. Moeder van Jezus, wij kijken naar u die ook onze moeder bent. Vertrouwend in de kracht van uw tussenkomst, vragen wij u voor onszelf en voor diegenen die we beminnen, de barmhartigheid en het mededogen van God, de openheid voor de ingevingen van de Heilige Geest en een generositeit tot op het einde van ons leven. Amen.
Thank you.
Beste luisteraars, ik voeg er voor vandaag nog één gebeurtenis aan toe. We blijven in Frankrijk, 12e eeuw. We gaan even aankloppen bij Pierre Le Borgne. Hij overleed op 29 oktober 1186. Hij stamde uit een adellijke familie, waarschijnlijk verwant met het koningshuis. Hij was Cisterciënzer monnik in de abdij van Inji, vandaag een 30 kilometer ten zuidwesten van Reims, waar hij in 1155 prior werd. 9 jaar later werd hij abt in het Valrois-klooster in Saint-Quentin-le-Petit, ten noorden van Reims. Maar 5 jaar daarna keert hij als abt terug naar Inji voor 10 jaar. Uiteindelijk wordt hij de 8e abt van de abdij van Clairvaux, een 160 kilometer ten zuiden van Reims bij Troyes. Maar deze heilige abt, zijn feestdag valt op 29 oktober, had een bijnaam. En onder deze naam is hij beter bekend, alhoewel. Door een ziekte verloor hij 1 oog en vandaar zijn naam Peter of Petrus Monoculus. Peter Monoculus, die uiteindelijk weinig bekend is, wordt toch omschreven door een kardinaal uit die tijd in een brief aan paus Alexander III. Er moest een nieuwe kardinaal worden benoemd. Daar de Heer zoveel mirakels laat gebeuren langs monnik Peter, moet er over zijn heiligheid niet worden getwijfeld. Maar vooral zijn deugden worden naar voren geschoven. Hij was klein van gestalte, mager, arm, stil en dan nog met maar 1 oog. En toch werd hij gekozen tot abt van Clairvaux tot verrassing van velen, die slechts afgingen op zijn schamelijk uiterlijk. Hij was enerzijds zeer streng voor zichzelf, maar wordt omschreven als altijd zeer zachtaardig, attent en vriendelijk. Een andere abt had hem ooit gevraagd waarom hij altijd zo was in alle omstandigheden. En zijn antwoord luidde: toen ik nog novice was, liet ik de geest van God in mij binnentreden. Sindsdien heeft de geest in mij gewerkt en heeft mij nooit verlaten. Monnik Peter is ook zeer gekend voor de redding van de zielen uit het vagevuur die aan hem verschenen. De reputatie van abt Peter Monoculus oversteeg de grenzen van Frankrijk en zelfs tot het pauselijke hof. Zo werd hij ooit in 1185 uitgenodigd door paus Lucius III, die over diens heiligheid had gehoord. De paus bichtte bij hem en ontving van monnik Peter de heilige communie. De paus consulteerde hem zelfs over de mogelijkheid om het Cisterciënzer habit aan te trekken, maar Peter ontraadde het hem.
Thank you.
Wat vertelt nu de overlevering over deze monnik Peter Monoculus? Hij had de grote genade in zijn leven een aantal belangrijke verschijningen van de maagd Maria te ontvangen. Drie grote genademomenten in zijn leven zijn bekend. Hij werd zeer sterk bekoord over zijn roeping en aanriep daartoe veel Maria. Zo zag hij plots de hemel geopend en Maria zittend op een troon, omringd door een majestueus hemelslicht. Zij keek hem heel vriendelijk aan. Op het ogenblik dat hij Maria wou benaderen, verscheen een kudde demonen als honden razendsnel op hem af. Maria trad van haar troon en plaatste zich voor hem, waarna de demonische schepsels wegvluchten. Maria verzekerde hem van een eeuwige bescherming, telkens hij haar hulp inriep. Een tweede genade die hij ontving was tijdens het wandelen in het klooster. Hij had een lang onderhoud gehad met de heilige Bernardus van Clairvaux en hij was volop in meditatie. Er verschenen hem plots drie dames die hij streng aansprak omdat ze het mannenklooster waren binnengedrongen. Maar een van de dames zei hem: "Mijn zoon, heb geen angst. Ik ben de moeder van Jezus en mijn twee gezellinnen zijn Maria Magdalena en Maria van Egypte. Beiden beminnen de eenzaamheid en de eenzame zielen." Ik zocht even wat info over deze Maria van Egypte, 344 tot 421 na Christus. Zij wordt vooral vereerd in de Oosterse kerken als patroonheilige van de vrouwen die boete doen. Volgens sommige bronnen was zij een prostituee die een bekering meemaakte bij het binnentreden van de heilige grafkerk in Jeruzalem. Een onbekende kracht verhinderde haar er binnen te treden. Ze vroeg dan eerst vergiffenis voor haar levensstijl en bad tot een icoon van Maria buiten de kerk. En nu kon ze wel de kerk binnentreden. Een stem zei haar dat ze rust zou vinden als ze de Jordaan overstak, waar zich het klooster van de heilige Johannes de Doper aan de oever bevindt. Daar ontving ze de communie. De volgende morgen trok ze zich terug in de woestijn voor de rest van haar leven. Dus een bekering zoals Maria Magdalena. Dit verhaal even terzijde. Een derde genade die abt Peter van Maria ontving, was tijdens een reis in Duitsland met verschillende abten. Peter was lange tijd in gebed verzonken in een kathedraal. Uit de tekst vermoed ik deze van Speyer. Hij bedankte de Heer voor alle ontvangen genaden tijdens de reis, maar hij vroeg ook vergeving voor alle nalatigheden. De heilige maagd verscheen hem en ze sprak over hem het reisgebed uit. Het is een gebed die door de overste wordt uitgesproken over de monniken die op reis vertrekken. Na deze verschijning was Peter Monoculus vervuld van een zeer grote vreugde. Zo, beste vrienden luisteraars, ik moet weer afsluiten voor vandaag. Het was een goed gevulde tocht. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het trouwe luisteren en afspraak in een volgende etappe op onze lange bedevaartstocht.
I love you, Lord, and it be a sweet, sweet sound.